vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. Bio Farma Sinovac ingesteld om 40 miljoen doses COVID-19-vaccin voor Indonesië te produceren. AI kan als basis dienen voor toekomstige innovatie. Dit is nieuws compleet. Biopharma tekende op 20 augustus een deal voor de aanschaf van de COVID-19-vaccin met Sinovac Biotech in de stad Sanya, China. Die werd bijgewoond door minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en minister van SOE Erick Thohir. De twee bedrijven zijn vastbesloten op het COVID-19-vaccin te kopen voor 40 miljoen doseringen, beginnen in november 2020 tot maart 2021. De overeenkomst zei ook dat de Sinovac prioriteit zal geven aan de aankoop van vaccin aan Biopharma na maart 2021 tot eind 2021. Ondertussen zei Erick Thohir dat de overeenkomst een win-win oplossing is. Hij legde uit dat de Sinovac een technologieoverdracht naar Biopharma zal verzorgen. Erick merkte op dat de massale vaccinatie tegen COVID-19 begint volgende jaar. Minister van Onderzoek en Technologie en hoofd van het National Research and Innovation Agency, Bambang PS Brojonegoro, heeft opgeroepen tot het gebruik van kunstmatige intelligentie om in de toekomst innovatieve excellentie in Indonesië op te bouwen. De minister zei dat de kunstmatige intelligentie ten goede kan komen aan het Indonesische volk, kan leiden tot economische efficiëntie, en kan dienen als de basis voor de uitmuntende innovatie van Indonesië in de toekomst. Dat verklaarde hij woensdag tijdens een online seminar georganiseerd door de Big Data en Artificial Intelligence Association. Het had als thema onderzoek en innovatie versterken met AI om economische herstel te bevorderen. Het minister en het agentschap waarderen elk initiatief dat wordt genomen om kunstmatige intelligentie in elke sector van de Indonesische economie te brengen, zei de minister. Kunstmatige intelligentie kan een van de instrumenten zijn voor Indonesië om niet alleen een markt te worden, maar ook een speler in de 4.0 industriële revolutie, merkte hij op. Brojonegoro zei dat Indonesië met wetenschap en technologie, maar ook met innovatie in staat zal zijn om toegevoegde waarde te creëren uit de natuurlijke hulpbronnen die het bezit. Hij zei ook dat innovatie de motor is voor de vooruitgang van een natie en dit alleen mogelijk kan worden gemaakt door de inspanningen van innovatieve mensen. Het Centraal Sulawesi Natural Resources Conservation Office, PKSDA, heeft maliovogels gewekt om de populatie van de endemische soorten van het eiland Sulawesi te stimuleren. Hasmuni, hoofd van de PKSDA in Centraal Sulawesi, verklaarde donderdag dat ze onlangs 70 maliekeukens hebben vrijgelaten uit semi-natuurlijke gevangenschap in het Tolitoli-district. De maliekeukens kwamen tevoorschijn nadat ze in de semi-natuurlijke gevangenschap waren gehouden in het gebied van Pinjan Tanjung Matop dorp Tolitoli-district. Hasmuni merkte op dat de verschillende babi-malio's uit het ei kwamen nadat de vogels in de gevangenschap in het dorp Pinjan waren gegoten. Talloze malo-eieren zijn uitgekomen via het semi-natuurlijke kweeksysteem. Nadat ze opgroeiden, ze werden vrijgelaten in het bos dat het natuurlijke habitat was. Ondanks dat ze wettelijk beschermd zijn, worden malo-vogels vaak geposeerd en wordt hun vlees verkocht voor consumptie. Hun gigantische eieren worden ook vaak gestolen door stropers. Malio-fokkerij vindt sinds 2005 plaats in Saluki, waardoor duizenden malio-kalveren zijn vrijgelaten in hun natuurlijke habitat in het Sulawesi-bos. Hongkong zal een overeenkomst over wederzijdse juridische bijstand met de Verenigde Staten opschorten, zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. In een tit-for-tat reactie op Washington die een aantal overeenkomsten met Hongkong beëindigt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet Hongkong woensdag weten dat Washington 3 bilaterale overeenkomsten met de semi-autonoom staat had of geschort of beëindigd nadat China een ingrijpende nationaal veiligheidswet had opgelegd. Woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, vertelde donderdag een nieuwsbriefing toen hij de opschorting van de overeenkomst over juridische bijstand aankondigde. De overeenkomst die in 1997 werd ondertekend voordat Groot-Brittannië Hongkong terugstuurde naar China, bepaalde dat de regeringen van de Verenigde Staten en Hongkong elkaar zouden helpen in strafzaken, zoals het overbrengen van mensen in hechtenis, of het doorzoeken en confisceren van opbrengsten van misdrijven. Beste luisteraars, dat was het nieuws van vandaag.
Het programma Commentaar met de titel de betrekkingen van Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Als iemand zegt dat er geen eeuwige VN is, dan is de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Verenigde Arabische Emiraten het meest voor de hand liggende voorbeeld. Ooit erg vijandig, lijken ze nu vrede te hebben gesloten. Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom deze relatie is ontstaan. Het kan zijn dat de Verenigde Arabische Emiraten op deze manier probeert de annexatie door Israël van de westelijke Jordaan-oever die Amerika volledig ondersteunt te blokkeren. Of misschien zit er een economisch motief achter. Deze situatie is eigenlijk niet zo verwoordelijk, omdat de contacten tussen Israël en de Golfstaten, met name Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, de afgelopen 5 jaar snel zijn toegenomen. Dus de relatie tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël niet echt in één nacht opgebouwd. De handel, een Israëlisch bedrijf, AGT International, zou een deal hebben gesloten van $800 miljoen met de Verenigde Arabische Emiraten voor de aankoop van grensbewakingsapparatuur. Er wordt aangenomen dat er andere bewijzen zijn van nabijheid tussen Israël en Arabische landen. Palestijnen zijn zeker erg teleurgesteld in deze situatie, omdat ze vinden dat ze zijn gebruikt als rechtvaardiging voor de relatie tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël, die is veroordeeld door de landen van de OIC, or Islamic Cooperation Organization. Turkije, een van de OIC-landen, leest meteen de economische motieven achter deze geformaliseerde relatie. De Israëlische premier zei dat deze gebeurtenis een nieuw tijdperk inluidde in de relatie tussen de staat Israël en de Arabische wereld, omdat het had besloten om een volledige en officiële vrede tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten tot stand te brengen. Verwacht wordt dat meer Arabische en moslimlanden zich bij deze cirkel van gezamenlijke vrede zullen aansluiten. Hoewel de mogelijkheid op dit moment nog niet duidelijk is, kan deze worden afgeleid uit de houding van bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Ondanks zijn functie als secretaris-generaal van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking lijkt Saudi-Arabië niet al te hard te reageren op de annexatie van Jeruzalem door Israël. Dit heeft natuurlijk de politieke kaart van het Midden-Oosten of de relatie tussen islamitische landen en Israël in hoge mate gekleurd. Zal het ideale doel dat de OIC-landen tot dusver samen hebben nagestreefd, namelijk de oprichting van een Palestijnse staat vrij van Israël-annexatie, kunnen worden gerealiseerd? Of zal er een nieuwe groep landen verschijnen die met Israël samenwerken? Het lijkt erop dat er een conflict zal ontstaan tussen idealisme ter ondersteuning van de oprichting van een soevereine Palestijnse staat en de belangen van elke OIC-lidstaat. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 21 augustus 1945. Indonesische zeestrijdkrachten wisten de zeemacht van het Japanse leger te grijpen. 21 augustus wordt gevierd als Nationale Maritieme Dag. Tegenwoordig verwijst het naar de geschiedenis van de start van de Indonesische zeestrijdkrachten die erin slaagden om zeemacht van het Japanse leger te grijpen op 21 augustus 1945, precies 4 dagen na de Onafhankelijkheidsdag. Indonesië, wiens grondgebied bekend staat als de archipel, is een maritiem land, een van de grootste archipellanden met de langste kustlijn ter wereld en meer dan 60% van zijn grondgebied wordt bedekt door territoriale wateren. De marine rijkdom van Indonesië is geen grap. Verschillende marine biota die kunnen worden geconsumeerd, parels, aardolie tot het potentieel van strandtoerisme, watersporten, evenals charmante zeebodemrecreatie voor lokale en buitenlandse toeristen. We gaan verder met de gebeurtenis van 21 augustus 1944, de Dumbarton Oaks Conference. De Dumbarton Oaks Conferentie, op formeel bekend als Washington's Talks on World Security and Security Organization. Deze bijeenkomst was de voorloper van de oprichting van de Verenigde Naties. Deze bijeenkomst was de eerste belangrijke stap die werd gezet om paragraaf 4 van de verklaring van Moskou van 1943 uit te voeren, die de noodzaak bevatte van een naoorlogse internationale organisatie om de Volkenbond te vervangen. Tijdens de conferentie bespraken delegaties uit de Republiek China, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten voorstellen voor de oprichting van een organisatie om de vrede en veiligheid in de wereld te handhaven. Deze bijeenkomst vond plaats van 21 augustus tot 7 oktober 1944. Via deze bijeenkomst werd besloten welke landen zouden worden uitgenodigd om lid te worden van de Verenigde Naties, de vorming van de Verenigde Naties Veiligheidsraad en het veto dat zou worden toegekend als permanente leden van de Veiligheidsraad. We beëindigen met de gebeurtenis van 21 augustus 1988. De aardbeving in Nepal doodt 700 mensen. Op 21 augustus 1988 vond een aardbeving plaats in Noord-Bihar, Nepal, nabij de Indiase grens. Een aardbeving van 6,9 Richter wiegde het gebied en doodde tenminste 700 mensen en verwonden duizenden mensen. De aardbeving beschadigde 50.000 gebouwen, waaronder historische gebouwen. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua.
luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Het ministerie van Handel ondertekent een memorandum van overeenstemming om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen bij het uitbreiden van de export naar Canada. Indonesië heeft via het ministerie van Handel een memorandum van overeenstemming ondertekend met het Canadese Trade Facilitation Office of TFO om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen bij het uitbreiden van exportmarkten naar Canada. De ondertekening van het memorandum van overeenstemming werd virtueel gehouden dinsdag 18 augustus door de directeur-generaal van de Nationale Exportontwikkeling van het ministerie van Handel, Kassan, samen met de uitvoerend directeur van het Canadese Handelsfacilitatiebureau, Steven Tipman. De ondertekening werd persoonlijk bijgewoond door de minister van Handel, Agus Suparmanto, en de Indonesische ambassadeur in Canada, Abdul Kadir Jailani. Kassan legde uit dat deze samenwerking een inspanning was van het ministerie van Handel om de relaties van handelsinstellingen te verbeteren en dat de focus lag op het aanmoedigen van exporteurs of vrouwelijke ondernemers om de Canadese markt te betreden met de steun van het Canadese Trade Facilitation Office. Het Canadian Trade Facilitation Office of TFO is een non-profit organisatie die ontwikkelingslanden bijstaat door informatie en aanbevelingen te verstrekken aan potentiële exporteurs om de Canadese markt te betreden. De rijkwijde van de samenwerking tussen de twee partijen omvat ondersteuning voor Indonesische promotionele activiteiten, waaronder IT-producten en diensten met een focus op vrouwelijke micro, kleine en middelgrote ondernemingen of KMO's, promotieactiviteiten voor producten en diensten uitvoeren, informatie verstrekken over exportontwikkeling en handelsmogelijkheden voor Indonesische exporteurs en het uitvoeren van capaciteitsopbouw en technische bijstand voor exporteurs. De uitvoerend directeur van TFO Canada, Steve Tipman, zei dat het ondertekende memorandum van overeenstemming de overkoepelende overeenkomst was tussen de twee partijen om handelsbevoordeling aan te moedigen door de capaciteit van zowel handelsondersteunende faciliteit, instellingen als KMO's te vergroten. Dit MOU is ook de basis voor toekomstige samenwerkingsprojecten. Hij hoopt dat veel projecten in Indonesië zich zullen richten op het promoten van KMO's, vooral KMO's die worden geleid en aangestuurd door vrouwen. De minister van Handel, Agus Suparmanto, hoopt dat het memorandum van overeenstemming ten volle zal worden benut en dat beide partijen zullen gaan promoten om het concurrentievermogen van Indonesische producten te vergroten. Agus hoopt ook dat het memorandum van overeenstemming een positieve economie zal aanmoedigen, handelsbetrekkingen en zakelijke kansen zal ontwikkelen, de capaciteit van Indonesië zal versterken en informatietechnologiediensten en producten op de Canadese markt zal promoten. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Selalu ku coba untuk seperti kencangnya berlari.
Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia for the World.
Beste luisteraars, welkom terug met het programma De Wonderen van Indonesië. Voor de editie van vandaag wil ik u het Duta Wisata Strand in Lampung voorstellen. Veel luisterplezier. Luisteraars, voor degenen die van de strandtoerisme houden, bezoek gewoon de provincie Lampung. Deze provincie heeft veel mooie stranden. En daarvan is de strand van Duta Wisata. De locatie is niet ver van het centrum van Bandar Lampung. Dit strand wordt veel bezocht door binnen- en buitenlandse toeristen. Het is gelegen op Jalan Laksamana R.E. Marta Dinata. Het toegangsticket voor het strand is ₹10.000 per persoon. Dit strand is elke maandag tot en met vrijdag geopend van 8 uur tot 20 uur, lokale tijd in Indonesië. Als u met de auto rijdt, wordt er een toegangsprijs van ₹50.000 in rekening gebracht. Luisteraars, wanneer je deze toeristische attractie binnengaat, zie je een strand met een korrelranden op het strand staan rijen tuinhuisjes die gebruikt kunnen worden als ruisplaats. Er zijn verschillende interessante toeristische activiteiten die kunnen worden gedaan op Duta Wisata Strand. Als het zonnig weer is, kun je in Lampung Bay verschillende eilanden zien. Bovendien kun je voor zover je ogen kunnen zien, ook verschillende heuvels vol bomen zien. Luisteraars, voor degenen onder u die rond het strand van Duta Wisata willen gaan en de heuvels van dichtbij willen zien, kunt u daar een motorboot huren. Bovendien zijn er verhuurfaciliteiten zoals een bananenboot, jetski en waterfiets voor degenen die hun adrenaline willen pompen terwijl ze kijken naar het panoramische uitzicht op de typische volle zee van Bandar Lampung. Als de middag komt, ga dan niet snel naar huis. Je kunt de schoonheid van de zonsondergang op het strand zien. Het strand van Duta Wisata heeft een veilig veilinggebied waardoor vissers gevangen vis en de vis is nog vers. Nadat je vis hebt gekocht, kun je deze verwerken tot gegrilde vis en openen terwijl je aan het relaxen bent in het priel van het strand. Beste luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië van vandaag. Tot ziens!
Terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku hidup bersamamu.
berdua kita lewati. Meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
Dat was The Wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Gajah Mada Universiteit stond op de ranglijst van 19 universiteiten in Azië op basis van een beoordeling van het Ratings Bureau for International College and University in 2020. Behalve UGM behoren ook 18 andere Indonesische universiteiten tot de top 200 van universiteiten in Azië. Ondertussen staat UGM in Indonesië op de eerste positie. For ICU is een wereldwijd ranglijstbureau voor universiteiten dat de digitale aanwezigheid en populariteit meet op basis van de hoeveelheid webverkeer, de betrouwbaarheid van inhoud en de populariteit van de weblinks. Director van de Directorate of Information Systems and Resources UGM, Widiawan PhD, legde uit dat deze prestatie een waardering was van een internationaal ratingsbureau voor het harde werk van de academische UGM-gemeenschap bij het gebruik van informatietechnologie op het gebied van onderwijs en onderzoek. Volgens hem toont deze ranglijst de internationale erkenning van digitale adoptie bij UGM. Tijdens de COVID-19-pandemie maakte UGM meer gebruik van informatietechnologie bij het geven aan lezingen, maatschappelijke dienstlevering en andere activiteiten. Sinds maart heeft UGM een online leerproces geïmplementeerd dat ook plaatsvindt in een one-even semester van het academisch jaar 2020-2021. uitgebreiding van het online leersysteem bij UGM zelf is dit jaar niet nieuw. Voorafgaand aan het uitbreken van de COVID-19-pandemie beschikte UGM al over online leersystemen, waaronder alok.ugm.ac.id en elisa.ugm.ac.id en cmaster.ugm.ac.id voor academische administratie. Daarnaast heeft elke faculteit en school aan de UGM ook een taskforce die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de ontwikkeling van het online leerproces. Videoer onthulde dat de erkenning die UGM krijgt via de resultaten van deze ranglijst kan worden bereikt dankzij verschillende ontwikkelingen die UGM blijft doen, zowel op het gebied van informatietechnologie, infrastructuur als de kwaliteit van digitale inhoud. Dat was Diversen voor vandaag.
Senja selalu sempurna. Seperti kisahku dan dia, saling menatap tapi jarang. Dia membisu
senja.
bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Gorontalo met de titel Tidilo Polo Palo. Tidilo Polo Palo is een dans uit het Gorontalo gebied en deze dans wordt meestal uitgevoerd in traditionele Gorontalo huwelijksceremonies voor leden van de koninklijke familie. Deze dans geeft een beeld van de verfijning van het karakter van vrouwen, hun gastvrijheid en de uitvoering van plichten en verantwoordelijkheden die na het huwelijk zullen worden vervuld. Oké, luisteraars, dit is Loni Brahim en Femi Dulanimo met het liedje Tidilo Polo Palo. Veel luisterplezier!
Oh,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Lenda sama.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!